Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is de Vlaamse podcast over Bitcoin, namelijk alles voor Bitcoin. Laatst vroeg iemand me waarom ik zo'n naam had gekozen voor mijn podcast. Wel, het moest snel gaan en ik dacht van het is een Vlaamse podcast en waarom niet? Ik dacht dan dat monument, de IJzertoren, AVV, VVK... Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. En ik dacht van, ik zag daar zo een B van Bitcoin in verschijnen. Dus alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Bitcoin. Maar ja, dat was wat te veel en te lang, die titel. Dus ik heb er gewoon van gemaakt, alles voor Bitcoin. Dus op die manier is die vraag die soms wederkeert ook alweer opgelost. Dit is onze vierde aflevering. Ja, mijn vierde aflevering. Het is niet dat er hier een heel team of een heel redactie zit. Was het maar zo. Maar ik heb wel wat hulp hier en daar. Er zijn natuurlijk nog wel mensen die heel graag een Vlaamse Bitcoin-podcast wouden horen. En dan eentje waar ze niet spreken over... Ja, wat gaan we doen met de Bitcoin? Want de Bitcoin is toch iets waar we toch krijgen van crypto iets? Nee, we gaan het een beetje anders aanpakken. Wij gaan proberen iets dieper te gaan in sommige onderwerpen. Dieper in te gaan in sommige onderwerpen. Althans, proberen. Het is vandaag onze vierde aflevering. We staan op blok 731128, ofwel 731.128 in de Bitcoin blockchain. De Bitcoin blockchain. En Bitcoin staat qua prijs op $42.430. Ofwel €39.050. En dat is goed in theorie voor 8.489 Big Macs. Een beetje om de inflatie en loonkosten te meten onder de Big Mac-index. Ik vind dat eigenlijk een goede graadmeter. Een tijdje geleden stonden we op 3.000, dus het verkeert. Maar het is wel zo dat we de laatste dagen een beetje zijn gedaald in prijs. Dat heeft een aantal marktoorzaken die eerder op macro-gebied in de markt meespelen. Daar ga ik niet te diep op in. Ik ben niet iemand die technical analysis hier gaat propageren. Daar zijn andere vloggers en YouTube-sterren voor die daar hun carrière van hebben gemaakt en die daar dan centjes voor vragen en waar je dan moet voor betalen om lijntjes op een grafiekje te mogen zien om te zien dat het omhoog gaat. Ik kan u vertellen, Bitcoin gaat, als je het 4 jaar bijhoudt, redelijk hard omhoog en als dat niet zo is, dan gaat het omlaag. Dus tot zover mijn technical analysis. Nu, je kan daar wel ver in gaan, maar laat ons even tot de orde van de dag gaan en dat is... de Miami Conference, Bitcoin 2022, is eigenlijk een van de grootste Bitcoin-conferenties. Ik denk zelfs de grootste Bitcoin-conferentie tot nu toe. En daar zijn toch al een heel aantal nieuwtjes uitgekomen die ik hier... ik pik er zomaar even de strafste uit die mij toch alleszins opvielen en die noemenswaardig zijn. Strike App... Die gaan samenwerken met Shopify, wat meteen natuurlijk een enorm aantal... Bitcoin-betalingen in de vorm van Lightning-netwerkbetalingen meestal kan activeren op Shopify. Dat is dan geïntegreerd meteen en dat is ineens voor duizenden webshops. Robinhood-users, dat zijn er zo'n 2 miljoen ondertussen. Jammer genoeg kunnen we dat hier in België nog niet gebruiken. Maar dat is zo'n beetje de app voor het jonge volkje om te investeren in... vooral aandelen, ETF's, maar natuurlijk ook in crypto blijkbaar, want die gaan dat nu ook activeren. Je kan daar Bitcoin kopen en verkopen en 2 miljoen users op het Robinhood Network of op de Robinhood app kunnen dat voortaan gaan doen. Dat zal zeker zijn effect hebben op de markt, denk ik. Hoe meer activiteit, hoe beter, want dan wordt Bitcoin ook daadwerkelijk gebruikt. En er zijn nog wel wat nieuwtjes uitgekomen. BitPay, die supporten nu ook Lightning-netwerk. We zien daar al een tendens. Lightning was natuurlijk het nieuwtje op de Miami Conference. In die zin, Lightning op zich is natuurlijk niet nieuw, maar wel dat het een rotvaart vooruit gaat qua implementatie en qua adoptatie. En dat is toch zeer mooi. Cash App is het volgende bedrijf dat eigenlijk een... een aankondiging deed in die zin, voor de mensen die het niet kennen, Cash App is enorm populair, vooral voor mensen die hun loon deels of helemaal in Bitcoin willen laten uitbetalen. En deze gaan ook Lightning nu gewoon aanzetten. Net als de exchange Kraken, of kraken.com, hier vrij bekend in België toch wel. En die hebben dat ook al geactiveerd, ik denk ergens een anderhalve week geleden, twee weken geleden, zoiets. Nee, het was effectief een dag voor die desastreuze EU-voting over innovatie en privacy killen vanuit onze communisten en onze nationalisten uit. En rond die timing, toeval of niet, heeft Kraken Lightning gewoon aangezet voor deposits en withdrawals. Dat is natuurlijk een superzet van hen. Revolut-users kunnen dat trouwens ook, Bitcoin kopen en verkopen bedoel ik dan. Die zijn ondertussen om en bij met 14 miljoen wereldwijd. Vooral in Europa uiteraard actief. En die kunnen al enkele maanden of zelfs meer dan een jaar Bitcoin kopen en verkopen. Je kan het wel niet transfereren naar buiten, dus je blijft binnen het Revolut-netwerk eigenlijk met je Bitcoin zitten. Maar je kan het evengoed daar ook verkopen. En dan eigenlijk eentje die ik heel, heel knap vond qua implementatie, zal ik maar zeggen, is NCR. Dat is eigenlijk een van de grootste payment providers of point-of-sale providers wereldwijd. Die zijn al sinds de jaren 80 eigenlijk heer en meester in die wereld. En NCR, die hebben nu ook gezegd dat zij voor hun cash-registers en voor hun cash-register-systemen en point-of-sale-systemen Lightning-netwerk ook weer gaan implementeren en ondersteunen. Dat is zeer uitgebreid, want dat is meteen goed voor een 25% van alle restaurants wereldwijd werken met een of ander kassasysteem van NCR. En als die meteen ook Lightning-netwerk gaan ondersteunen, ja, dat is dan wel heel, heel knap. Want dan kan je met je bitcoin wel degelijk eens een steak met frieten gaan eten, denk ik. Niet dat dat nu niet kan, maar goed. Dus die point-of-sales installaties die blijven als een rotvaart komen. En dan kwam er natuurlijk ook nog de aankondiging van Tesla. Met onze allerliefste Elon Musk, die af en toe een beetje het engeltje of het duiveltje speelt voor een of andere crypto of bitcoin zelf. Maar zij gaan ook doorgaan met hun implementaties en we weten waar Tesla voor staat ondertussen. Goed of slecht, of positief of negatief, je kan daar allerlei meningen over hebben. Maar ze gaan in zee met Blockstream en Blocks. En die gaan, dat was voorheen Square, en die gaan eigenlijk batterij-implementaties doen voor een solarpark eigenlijk, dat met zonnepanelen uiteraard energie gaat opwekken en die ook opslaan in Tesla-batterijen en op die manier die gaan kunnen op de juiste timing gaan implementeren voor bitcoin-mining. Op die manier kan je niet alleen de overschotten aan energie, wanneer er zeg maar iets, heel veel energie wordt geproduceerd met zonnepanelen in zo'n park, dan kan je natuurlijk gaan zeggen, we produceren te veel energie, we gaan die stockeren zo goed mogelijk in batterijen en we gaan die gaan gebruiken voor bitcoin mining. We gaan op deze manier eigenlijk ook het betaalbaar maken om deze groene energie te gaan niet alleen stockeren, maar ook te gaan implementeren, meer te gaan gebruiken en natuurlijk ook goedkoper te maken voor de gebruikers. En denk ik dat het toch een zeer actueel, heel actueel onderwerp is, moest het natuurlijk zo niet zijn dat in Europa de mensen, en vooral de fake groenen, nog altijd niet doorhebben dat hun o zo geliefde ecologische oplossingen voor energie ook wel eens zouden deels kunnen bekostigd worden door bitcoin. Maar zover zijn ze nog niet. Waarschijnlijk wordt het nog een vijftal jaar wachten voor ook die mensen dat beginnen door te krijgen. En tegen dan staat Tesla en Blockstream en Blocks natuurlijk ook weer een paar jaar verder. En kunnen ze ook die markt als eerste innemen, zoals de Amerikanen zo vaak doen. Jammer dat we bij onze Europese toppolitici mensen vinden die heel graag onze eigen innovatie torpederen. Of met andere woorden,
ik zal het eerlijk zeggen, hè, als het aan mij loog, ik schat dat allemaal af.
Dan komen we bij een volgend onderwerp dat de laatste dagen toch ook wel een vermelding verdient. Dat is eigenlijk dat de ontwikkeling van het Taro-netwerk heel interessant wordt. Ik heb er nog niet zoveel over kunnen lezen, want ja, ik had een beetje weinig tijd. Maar het gaat in het kort eigenlijk dat ze aan de uiteinden, zal ik maar zeggen, van het Lightning-netwerk, dus wanneer er een origine is van een betaling en die moet worden opgezet verderop, dat er daar een tokenization gebeurt. Men gaat eigenlijk een token bouwen of maken en valideren, waarbij dus US-dollar tokens, net zoals dat nu gebeurt op het Ethereum-netwerk bij USDC of USDT, Tether, of Tether, whatever, hoe je het wilt uitspreken. Er zijn verschillende meningen over. Maar die stablecoins, zoals er wel meerdere zijn, die kunnen dan eigenlijk ook gebruikt worden op het Lightning-netwerk. En dat is wel degelijk het eigen Taro-netwerk token dat men daar gaat voor gebruiken. En deze USD-tokens, zal ik maar zeggen, die bestaan op het Lightning-netwerk en die gaan ook niet te onderscheiden zijn, onderweg dan toch, niet te onderscheiden zijn van een gewone Bitcoin-transactie over het Lightning-netwerk. En die gaan eigenlijk aan de uiteindes gaan terug omgezet worden en op die manier eigenlijk de liquidity gaan gebruiken, de voorhanden zijnde liquiditeit gaan gebruiken van die nieuwe stablecoin eigenlijk. Nu, die omzetting en die tokenisatie van die USD-tokens gebeurt dus eigenlijk aan de uiteinde van het netwerk, waardoor je eigenlijk sneller naar de markt kan gaan en niet per se iedereen onderweg al die nodes moeten mee zijn. Je moet dus geen volledig netwerk gaan upgraden of een nieuwe software gaan laten draaien die dat ondersteunt. Je kan dus eigenlijk aan de initiators eigenlijk gaan beginnen dat te doen. Hetgeen dat hier eigenlijk de oorzaak van is, of dat heeft mogelijk gemaakt, zal ik maar zeggen, is de implementatie van Taproot. Enkele maanden geleden was dat de grote upgrade op het Bitcoin-netwerk. Nu, voor velen was die een beetje een non-event. Er kwam een nieuw soort adressen bij die veel langer zijn dan het traditionele native SegWit-adres. Maar verder waren er eigenlijk mensen eigenlijk een beetje teleurgesteld soms van Taproot, het is nu geactiveerd. Het geeft ons iets meer privacy wanneer je multisig gaat gebruiken. Wanneer je dus met meerdere mensen voor één wallet gaat signen eigenlijk, gaat tekenen. En dat gaat nu veel sneller gaan, dat gaat ook meer private gaan, want daar zat eigenlijk een hiaat in, waardoor dat je de privacy deels opgaf. Dus dat was eigenlijk in het heel kort gezegd wat er met Taproot, met die upgrade, is gebeurd. Maar die maakt wel dat er eigenlijk meer smart contracts of smart contract-achtige dingen kunnen gaan gebeuren met multisig op het Bitcoin-netwerk. En dat op zich laat dan weer toe dat je naar Lightning toe tokenization kan gaan doen. En dat is natuurlijk heel interessant wanneer dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld een stablecoin die nu gewoon op het Lightning-netwerk kan gaan draaien. Moest ik iemand zijn die nogal diep in shitcoins zit, dan zou ik daar toch even van staan slikken. Want dat is natuurlijk een beetje een killer app voor heel veel van de Ethereum-achtige ERC-20 tokens die speciaal daarvoor eigenlijk worden gebruikt. Dus misschien is het tijd om te erkennen dat dingen die op Ethereum of op andere coins gebeuren, dat die na een tijd toch wel op een deftige manier worden geïmplementeerd met genoeg liquiditeit en genoeg onderzoek en genoeg testing op het Bitcoin-netwerk. Dus dat is wel heel knap hier om zien. Dus die Taproot die maakte eigenlijk mogelijk dat we nu die tokenization gaan zien op het Lightning-netwerk. Voorlopig is dat enkel voor een stablecoin. Ik vrees lichtjes dat dit systeem nog zal gaan toegepast worden ook voor, laat ons zeggen, alternatieve tokens. Laat het ons dan zo noemen. En misschien is dat wel de next wave van de shitcoins die we gaan krijgen, dat iedereen zijn whatever coin gaat op dat Lightning-netwerk proberen zwieren. Maar ja, daar moeten dan ook weer bepaalde dingen voor in orde zijn die zij dan weer niet kunnen maken. Ik zie ook nog niet meteen daar een bridge tussen gebeuren. Ik ga daar niet te diep op ingaan nu, maar in ieder geval is het wel zeer interessant om te zien dat Taro daar dus nu mee gaat lanceren. Voor wie nog steeds in 2014 leeft, by the way, en nog niks met Lightning heeft gedaan, kom aan mensen. Echt, kom aan. Neem u een app als Blue Wallet of Satoshi. Ik zal er naar linken in de showbeschrijving. En begin gewoon eens te leren hoe dat gaat. Instant betalen zonder permissie te moeten vragen en zonder aan eender wie te mogen gaan bedelen of te moeten gaan bedelen. Met een fractie van de kost eigenlijk. Dus je kan... ik kan eigenlijk een paar jaar teruggaan. Toen schreef ik daar artikels over hoe bijvoorbeeld winkeliers en andere mensen die betalingen moeten ontvangen eigenlijk op een zeer makkelijke manier hiermee een deel van hun inkomsten toch snel en efficiënt kunnen gaan regelen. In plaats van te zitten klagen dat hun bankcontactkastje te duur is. Dat hoor ik dan bij kleine winkeliers in mijn buurt. Die dan steen en been staan te klagen een half uur aan een stuk over de kastjes van Worldline of de kastjes van Dan Bankcontact. Dat dit allemaal heel duur is en dat ze tot €250 per maand moeten betalen ervoor en yada yada. Dat is allemaal heel triestig, dat is allemaal heel tof, dat is allemaal heel erg, wat je er ook van wilt denken. Maar langs de andere kant, ik verwacht wel dat je elektronische betalingen gaat ondersteunen, dat je met de bankcontactkaart of met een Maestro of Visa of wat dan ook kan betalen. En dat is wat elke klant wel ongeveer verwacht, denk ik. Nu, als je daar iets tegen wil doen, dan kan je natuurlijk ook altijd een beetje tijd steken. Bijvoorbeeld dat half uur dat je tegen klanten staat te mekkeren over hoe duur dat allemaal is, kan je misschien ook dat half uur eens spenderen om over Lightning Network iets te leren. En ik ben daar een beetje beschuldigend over. Misschien klinkt dat zo, maar ik heb al ettelijke gesprekken gehad met zulke winkeliers. En die willen zelfs geen 5 minuten tijd steken in iets nieuws. Heb ik al gemerkt. Want als ze dat niet op VTM komen aanprijzen, dan vertrouwen ze het niet, dan kennen ze het niet, dan willen ze het niet proberen. En dat is eigenlijk iets waar die banken natuurlijk een beetje van profiteren om toch wel... het zijn niet rechtstreeks de banken natuurlijk, maar het zijn onder andere de banken en hun consortium van betaalterminal mensen. En die gaan daar natuurlijk garen van spinnen. Dat is ook vaak het trieste aan Bitcoin-evangelisten. Dat is eerst een half uur door die brainwashing moeten proberen breken van mensen die te veel HLN hebben gelezen of 4-5 uur tv staren per dag. Dan is je kop natuurlijk zemel van binnen. Dus die mensen hebben al schrik wanneer je dus een smartphone bovenhaalt om te betalen. En dan doen ze al bijna ongelukken van, om je tegen te houden om daarmee te betalen. Dat is soms wel grappig. In mijn straat was zo'n typische oude kruidenierswinkel met een hele sympathieke man achter de toog. En hij verkocht zo van alles, eieren, snoep, noem het maar op. En als je daar rap iets ging halen, dan moest je dus altijd met cash betalen. En wanneer ik dus eens op een keer binnenging, had ik mijn bankkaart uit gewoonte al vast. En die deed zo'n teken met zijn handen een kruis, net alsof ik een vampier was. En hij mij wilde wegjagen met knoflook in een kruisbeeld. Je gaat toch niet betalen met je bankkaart? Dus zo'n mensen zijn niet meer te overtuigen, natuurlijk. Ondertussen is dat winkeltje ook vervangen door, iets meer efficiënt. Maar het siert in, hè. Als je cash wilt ontvangen, ik begrijp ook waarom. Als winkelier zal je misschien, ik weet dat niet altijd alles in het wit doen. Ik heb zo'n licht vermoeden waarom iemand alleen maar cash wilt. Maar als je dan toch toegeeft aan jezelf dat je half en half typisch Belgische schommelaar bent, geef dat dan gewoon toe en probeer daar ook eens iets aan te koppelen dat misschien positief is. Want als er veel mensen, iets wegblijven omdat u cash vraagt, zijn er ook misschien heel veel mensen die met plezier Lightning willen gebruiken. En dan hebt u geen abonnementskosten. En dan hebt u evenmin grote kosten per transactie. Sommige transacties vragen 9 tot 20 cent per transactie. Aan die winkelier, sommige instellingen. En dat is natuurlijk niet fijn wanneer dat je, één pistolet verkoopt. Je wil niet dat er dan iemand met zijn Visa-kaart betaalt, natuurlijk. Dus in die omstandigheden begrijp ik dat die mensen cash vragen. Maar Lightning is uw vriend, Lightning is uw oplossing. En dat kan je ook perfect zwart doen of wit doen. Dat is die winkelier en de boekhouder van die winkelier zijn keuze natuurlijk. Ik raad sterk aan om dat allemaal mooi wit te doen en om dat allemaal mooi in uw boekhouding te zetten. Maar als ik nu rondkijk in sommige winkels in Antwerpen, ja, niet alles is in het wit, hé. En dat weten de belastingen ook waarschijnlijk. En af en toe wordt er dan wel eens iemand geklist. Dat is een heel andere zaak. Mensen zullen altijd proberen te sjoemelen. Mensen zullen altijd proberen onder de wet onderuit te komen. Maar aan de andere kant, dat moet je loskoppelen van de technologie. Wanneer je je bankcontactkastje vindt dat te duur is, of te moeilijk is, of te vaak offline is, ja, probeer eens iets ernaast te zetten dat misschien ook performant is. Probeer eens Lightning. En misschien kan je dat niet alleen aanvaarden, maar ga je op die manier ook jouw klanten een beetje opvoeden. En gaan die vragen, hey, kijk, Lightning is zo te zien wel interessant. Als ik u daarmee een dienst kan doen om daarmee te betalen, dan doe ik dat met plezier. Maar het gaat snel, het is goedkoop. Ik zie niet in waarom men dat niet doet. Maar goed, dat is nu eenmaal zo. BitPay ondersteunt trouwens sinds deze week dus ook Lightning volledig. En die kunnen ook gebruikt worden om aan de winkelier of restaurant of wat dan ook hun zijde die gelden te ontvangen. Dat wordt dan eigenlijk een beetje het equivalent zoals mensen die geld ontvangen zoals buitenlandse munten, de pond, de dollar enzovoort. En op het einde van de dag kan je dat tegen een bepaalde exchange rate gaan omwisselen naar euro en dat gewoon zoals een andere ontvangst in je boekhouding plaatsen. Dus op zich is daar geen probleem mee. Maar goed, dat is misschien wel het belangrijkste, dat je je aanpak daarvoor ondergeschikt maakt aan wat je eigenlijk denkt, politiek, of wat je denkt over bepaalde technologie. Je wil natuurlijk gewoon je zaak laten draaien en je wil dat de mensen kunnen betalen op een vlotte manier. En als dat aan de beide kanten goedkoop kan, zowel voor de koper als voor de handelaar, ja, lijkt dat mij toch heel goed. Nu, het leuke is ook dat we intussen meer transacties doen met Lightning. 25 miljoen transacties per seconde die mogelijk zijn. En dat blaast Visa eigenlijk weg. Dat is in theorie uiteraard. In realiteit doen we op sommige dagen ook effectief meer transacties dan Visa. En die cards, die Visa-cards, die gebruiken eigenlijk nog een protocol uit 1987... ondertussen is dat al wel een paar keer bijgeschaafd en geüpgrade. En dat is het ISO 8583 protocol, waarmee eigenlijk de ontvangende instellingen enkel iets moet weten van de handelaar waarmee ze werken en dus niet van de andere leden. Lightning gaat daar eigenlijk ver voorbij met een kanaal tussen klant en handelaar of verwerker. En wanneer dat kanaal direct is, dus A en B zitten in hetzelfde kanaal, is de betaling eigenlijk instant. En na de ondertekening van de betaler gaat het er gewoon onmiddellijk door. Onmiddellijk, lees 1 tot 10 milliseconden bijvoorbeeld. Wanneer er geen direct kanaal is tussen A en B, dan gaat het Lightning-protocol zelf via verschillende routes de beste manier vinden om snel en goedkoop bij die handelaar te geraken of bij het kanaal te geraken dat die handelaar gebruikt. En die handelaar kan ook meerdere kanalen gebruiken natuurlijk. En op die manier gaat die route eigenlijk berekend worden. En deze route discovery is eigenlijk op zich al een prachtig stuk technologie, die helaas wat te technisch is om hier helemaal uit te spitten. Maar de korte versie is eigenlijk dat die tussenliggende nodes zelf een efficiëntie opbouwen en een soort van klein databankje opbouwen, een lijst met routes en kanalen met wie ze eigenlijk genoeg liquiditeit of genoeg geld in de poelen gaan hebben om daarmee te kunnen gaan handelen. En dan hebben zij bijvoorbeeld een lijst van tussenliggende kanalen waar genoeg geld is om uw transactie van, laat ons zeggen, 5 euro te gaan mee betalen en te gaan mee bekostigen. En op enkele milliseconden weten zij van, ik neem er al route 1, 2 en 3 en dan gaat het effectief bij de juiste handelaar terechtkomen. Het eindresultaat is dus eigenlijk een soort van kruising tussen een privacy-aanpak, waarbij je het equivalent hebt tussen een directe link, zoals tussen A en B, en dat dan ook nog eens gemixt met een aanpak waarbij vooraf berekende routes gaan worden uitgestippeld. voor de kortste en meest efficiënte betalingsroute. En Lightning is hier eigenlijk een mooie abstractie van. A en B, hun achterliggende nodes en hun kanalen, daarachter vatten dus in dat soort systeem alles samen. En dat noemen ze het APSP-systeem, of All Pairs Shortest Paths. Dat is heel interessant om over te lezen. Je moet daar maar eens iets over opzoeken als je echt in-depth wil gaan weten hoe dat Lightning precies werkt. Dat is eigenlijk een zeer knappe technologie. En dat gaat ook, moet ik het zeggen, technologisch alleen maar blijven uitbreiden nu. En dat is wat ik echt wil meegeven. Wanneer dat je nu niet op die trein springt, om daar op zijn minst iets van te kennen. Of op zijn minst is... want die hebben ook testnets en zo, dus je moet daar geen geld aan uitgeven of je moet daar geen bitcoin voor kopen of wat dan ook om daar iets over te lezen. Dat is technologie. Net zoals dat je in het begin ook niet per se al meteen een computer moest gaan halen en een 14-4 baud modem om op het internet te gaan. Ja, dat was toen heel duur, maar je kon daar wel over lezen. En je kon lezen hoe dat in zijn werk ging. En je kon misschien eens bij mensen langs gaan die dat al hadden en kijken, hey, hoe werkt dat? Dat is heel oldschool, ik weet het. Maar iets uitproberen, iets testen, is misschien wat uit de mode, maar het is nog niet weg, hoop ik. Maar genoeg daarover. In het kort samengevat. In november 2021 was er dus Taproot on Bitcoin Core. En nu gaan we eigenlijk daarop USDT stablecoins gaan krijgen. En dan gaan de poppen aan het dansen. Want dan kan je in principe via het Lightning-netwerk supersnel wereldwijd aan eender wie zowel Bitcoin als US-dollars sturen. En dat wordt wel... dat wordt wel mooi om te zien wat er dan gaat gebeuren. Zeker wanneer we dat koppelen aan een aantal zaken die ik in het begin van de aflevering heb vermeld, met zaken die ook aan het uitbreiden zijn in die richting. Ik weet dat goede bron dat bepaalde mensen bij banken onder andere en bij andere financiële instellingen ondertussen lichtjes in hun broek doen van het woord Lightning. want ze weten goed genoeg wat Lightning Network voor hen betekent. Of kan betekenen. En in plaats van het te omarmen en mee te implementeren en mee sterker te maken, proberen ze het nog altijd een beetje weg te duwen alsof het niet bestaat. In onze media, gaan we het daar even niet over hebben. Het woord Lightning, de term Lightning Netwerk wordt daar nauwelijks gebruikt. Tenzij dat er iemand eens de spot mee wil drijven. Zo van, maar dat kan eigenlijk niet gebruikt worden. En het is niet scalable en de bitcoin kan niet gebruikt worden. Zo. Dus dat, verder gaat het gewoonlijk niet, jammer genoeg. Maar daarvoor zijn wij hier en... Ik wil deze podcast ook op die manier verder opbouwen. We zijn zeer miniem begonnen, gewoon met iemand die uit woede een micro vastnam. Dat is ook te horen aan die eerste aflevering die ik letterlijk op mijn gsm heb opgenomen. Maar hey, je moet ergens beginnen en je moet ergens gewoon zeggen, oké, hier gaan we ervoor. Volgende keer gaan we over iets heel anders praten. In aflevering 5 ga ik het eventjes hebben over hoe je... op een heel secure manier jouw bitcoins kan opslaan. En dat is toch iets waar veel mensen nog steeds wat vragen rond hebben, maar dat is ook iets heel interessants, een zeer interessante materie waar ik graag over vertel. Dat komt eraan in aflevering 5, tenzij er natuurlijk nieuwtjes gebeuren die de moeite zijn om ook nog te melden. Ook nog iets dat ik wil daaraan toevoegen, nu ik eraan denk. Eigenlijk is het toch wel erg dat we hier in België in de situatie zitten waar iedereen een bankcontactkaart heeft. En van zodra je ook maar 1 meter uit dat grondgebied van België stapt, kan je dat ding gewoon niet meer gebruiken. Want bankcontact wordt nauwelijks ergens ondersteund. Beetje het zuiden van Nederland zijn er mensen die dat wel hebben, maar voor de rest, vergeet het. Nu, als dat gekoppeld is ook aan een Maestro-kaart, dan heb je in heel Europa wel min of meer de mogelijkheid om te betalen, hoewel dat ook niet overal het geval is. Ik ken zelfs winkels in België waar je zelfs met een bankcontact Maestro-kaart nauwelijks kan betalen. Tenzij dat je heel veel geluk hebt dat hun kasje online is. Dus ik vind dat eigenlijk triestig, want men zegt zo van, oh, maar dat is toch gemakkelijk, ik heb hier Payconiq en ik heb hier bankcontacten met die bitcoin, ik heb dat allemaal niet nodig. En ja, oké, ga eens gewoon 10 meter uit België uit. Echt. En dan zie je vanzelf hoe mooi en prachtig en universeel dat bankcontactsysteem is, dat puur is opgericht door de Belgische banken en dat nog letterlijk draait op systemen uit de jaren 80, dacht ik, of 70. In ieder geval, kom aan mensen, het wordt echt tijd om... Want het gaat vanzelf aanpassen. In die zin, Maestro gaat tussen dit en 2 jaar afgevoerd worden in Europa. Veel mensen weten dat nog niet, maar men is dat aan het afbouwen. En wat er in de plaats komt, zijn dus debit- en creditkaarten die ofwel door de grote 3 worden uitgegeven. Visa en Mastercard gaan daar uiteraard de toppers zijn. Dus uw Maestro, die nu als backup een beetje dient, moest een bankcontact niet werken, dat gaat ook wegvallen, hè? Dat gaat ook wegvallen. En niet om je schrik aan te jagen, want men zal uiteraard wel iets bedenken zodat mensen in heel Europa kunnen betalen. Daar ben ik zeker van. De banken zijn ook weer niet zo stom. Maar ja, er zijn wel alternatieven. En er zijn alternatieven waar je niet op je knietjes moet gaan smeken of dat je kaart nog wel werkt, of dat je nog mag geld uitgeven. Jouw geld mag uitgeven. Dus misschien wordt het gewoon tijd dat Belgen meer en meer gaan beseffen dat ze naast hun bankcontactkaartje, dat ze natuurlijk achter de hoek bij de beenhouwer kunnen gebruiken, misschien ook wel eens gewoon ja, op hun smartphone een Lightning wallet moeten hebben. En als de winkeliers hetzelfde denken, dan gaan we, denk ik, mooie tijden tegemoet, want dan kan je tenminste altijd betalen. En of je nu in het buitenland komt of niet, daar zullen ook winkeliers zijn die dat met plezier aanvaarden. Dus dat is de hoofdboodschap. En eigenlijk wat er eigenlijk mist, is een visie daarover. Men beschouwt Bitcoin in het algemeen nog steeds als een soort van vijand, als een indringer. We zijn nu 13 jaar ver. Kom aan, mensen. Echt. Wij zijn niet de vijand. Wij zijn niet de mensen die de oceanen vol plastic hebben gegoten en gegooid. Wij zijn niet de mensen die half het Amazonewoud hebben opgebrand. Dat zijn wij niet. Hè. Dat zijn echt wij niet. Dus de fake groenen zijn daar heel fantastisch in. Hè. Die blijven maar zeggen dat Bitcoin overladen met alle zondes. Ja, goed, maar ik zie hier toch andere dingen gebeuren. Ik heb de voorbije dagen eventjes een boottochtje gemaakt en over de Schelde eigenlijk. En ik zag daar toch rare dingen. Namelijk een stuk of 10 grote riviercruiseschepen en 1 groot legit zeecruiseschip. En dan denk ik, tja, dat vervuilt dan niet. Is dat dan hoe we vooruit willen? En zo zijn er nog tientallen dingen die je kan opsommen. Terwijl Bitcoin rond de 80% groene energie verbruikt, wat je van een cruiseschip niet kan zeggen, denk ik. Om maar één voorbeeld eruit te pikken. Ik begin daar regelmatig over, dat weet ik, omdat de ellende is dat zulke groenen nogal een grote roeptoeter meestal krijgen, om dan uiteindelijk, ik zeg maar iets, heel hard op hun borst te kloppen, dat ze bijvoorbeeld de BTW op iets hebben verlaagd. Of nog erger, dat ze privacy hebben genikt ergens. Of dat ze zich met andere dingen hebben gaan bemoeien. Hetzelfde voor de liberalen, die dan trots zijn dat ze de BTW op paarden hebben verlaagd. Ik bedoel, met wat zijn die mensen bezig? Echt. maar misschien past dat meer in hun algemene politieke richting waarin dat ze graag willen gaan. Communisten die reden vroeger ook graag met paarden. Misschien willen ze allemaal terug die richting uitgaan. Dat we allemaal terug met paarden gaan rondrijden en paard en kar. Dat is trouwens destijds vooral afgeschaft, omdat paarden, als je natuurlijk meer verkeer kreeg en meer economische activiteit kreeg, en dat is een historisch feit trouwens, dat ik nu zeg, lag er zoveel paardenuitwerpselen op de straten dat dat ook niet meer te doen was. Dus misschien moeten ze daar ook eens over nadenken. Nee, alle gekheid op een stokje. In plaats van met scherp te proberen schieten op Bitcoin, kijk eens naar de innovatie die er gebeurt. Kijk eens naar de groei die er gebeurt. Implementeer Lightning, omarm Bitcoin, werk met ons samen en ga niet eindeloos pijlen zitten richten op iets waar je eigenlijk al 40 jaar verloren bent. Namelijk over milieu en klimaat. Ja, je weet al 40 of meer jaren dat er wat mis is. Ik ken nauwelijks bitcoiners die... Er zijn er hoor, maar dat is zeer, zeer, zeer uitzonderlijk. Maar er zijn er nauwelijks die ontkennen dat er iets mis is. En dat het niet oké is om het milieu te vernielen op grote industriële schaal. En men schildert vaak bitcoiners af als mensen die met plezier het milieu vernielen en verneuken. Om hun bitcoins te kunnen minen, rijker te worden en de wereld te vernielen. Nee, dat doen wij niet. Integendeel, de meeste bitcoiners die ik ken leven vrij sober, tot zeer sober. Er zijn uiteraard de zogenaamde crypto boys of bitcoin bros of wat ze daar ook qua naam op kleven, die met de sportkar rond zitten chasen. Ja, oké, maar kijk eens naar de big picture, zou ik zeggen. Wanneer dat je ziet dat er in sommige Afrikaanse landen Bitcoin stilaan de enige manier is om nog aan de gigantische inflatie te ontsnappen, om je familie nog te kunnen laten blijven eten de komende dagen. Denk daar eens over na. Is er dan niet grondig iets mis met uw o zo fantastisch fiat-systeem, met uw dollars en uw petrodollars en uw euro en uw andere bucht, zal ik maar zeggen? Is er daar niet iets mis? Want voor Bitcoin bestond, was er ook veel ellende. Ik herinner me de Afrikaanse leider Muammar Gaddafi, die in zijn beginjaren, voor hij een lunatic dictator werd, misschien was hij dat al heel de tijd, dat weet ik nu niet helemaal, maar in het begin was hij van plan om een gouden munt uit te geven, om heel Afrika eigenlijk te verbinden met één soort ja, Afrikaanse versie van een goudgebaseerde munt. En niet lang daarna werd zijn paleis gebombardeerd. Nu, dat had ook andere redenen natuurlijk. Ik ga die man hier zeker, zeker niet verheerlijken. Maar het is maar om te zeggen, er zijn wel degelijk problemen in de wereld geweest, lang, lang, lang voor Bitcoin bestond. En vele van die problemen komen uit het fiat-systeem voort. En dat fiat-systeem blijven we zien ja, oorlog maken. En ja, je hebt het nieuws maar op te zetten tegenwoordig en je ziet die oorlog over je heen gestort krijgen. Maar denk dan eens na, komt dat door Bitcoin of komt dat door het fiat-systeem? Ik denk dat het antwoord vrij duidelijk is. Dit was episode 4 van Alles voor Bitcoin. Sorry voor de gedachtegang op het einde, een rant eerder, maar goed, het mag wel eens, denk ik. Dit is mijn podcast, ik structureer hem zoals ik wil. In ieder geval, volgende keer gaan we dieper in op die seed phrases of die woorden om uw Bitcoin wallets te beveiligen en om be your own bank, om dat mantra eigenlijk te gaan serieus nemen. Want dat is ook iets dat je wel degelijk serieus moet nemen wanneer je in Bitcoin zit. Dat gaan we volgende keer uitleggen in aflevering 5. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Wie ons wil vinden online, dat is heel simpel. AVB Podcast op Twitter. Dus dat is @AVB Podcast. Dat staat voor Alles voor Bitcoin Podcast. En op coinos.io kan je ons ook iets sturen om te steunen. En dat is natuurlijk coinos.io/allesvoorbitcoin. Dat is ook meteen het Lightning-adres dat ergens terechtkomt. Allesvoorbitcoin@coinos.io. Voor de rest kan je ons ook nog contacteren. Dat is contact@allesvoorbitcoin.be. En voor de rest zou ik zeggen, keep stacking the sats.